Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom bij deze dienst waarin dominee van de Top uit Ede zal voorgaan. De organist is vanmorgen Denise van der Streek. Muzikale medewerking wordt verleend door Arja Bruinsma op de bugel. Er is vanmorgen weer kindernevendienst. Groep 1 tot en met 3 gaan naar de consistorie en groep 4 tot en met 7 naar de vluchtheuvel. De bloemen gaan vanmorgen als groet van de gemeente naar de familie De Kleine, Narcissestraat 16. De collecte in de dienst zijn bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconale collecte is bestemd voor het werk van stichting SOS Zeevarende. Deze missionaire stichting verleent pastorale hulp onder zeevarenden. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat. De collecte van harte aanbevolen. Als intochtslied zingen we nu staande gezang 174, vers 1 en 3. We wensen u allen een gezegende dienst toe.
We willen een moment stil zijn en dat moment gebruiken om ons voor te bereiden op deze eredienst. Ook deze morgen belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot een eeuwigheid en nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij willen dit samen zijn voortzetten door te zingen uit Psalm 93, de versen 1, 2 en 3 in de oude psalmrijming.
MUZIEK
Wij horen vanmorgen, gemeente, de 10 woorden in de bewerking als wet van de liefde. Immers, liefde is de vervulling van de wet. Daarna zingen we uit de bundel Op toonhoogte, lied 2, 76, de versen 1 en 2. Heer, wijs mij uw weg. Ik ben de Heere, ik ben de Heere, de God die liefde is. Mijn liefde brengt u de ware vrijheid. Het eerste gebod, dat is, heb de Heer uw God lief. Door hem alleen te vertrouwen en te gehoorzamen. Door hem te zien in Christus alleen, Gods eigen beeld. Door zijn naam zorgvuldig en liefdevol te gebruiken. Door te genieten van de rust die hij u geeft. Heb de Heer zo lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Het tweede gebod daaraan gelijk is, heb uw naaste lief. Door uw vader en moeder te eren als de ouders die hij u gaf. Door in daden, woorden en gedachten zijn leven voluit te respecteren. Door trouw te zijn in uw huwelijk en zuiver om te gaan met elkaars lichaam. Door zijn welzijn en welvaart te bevorderen. Door eerlijk en oprecht over hem te spreken. En door hem te gunnen wat God hem geeft. Heb zo uw naaste lief als uzelf. Wees elkaar niet schuldig, behalve liefde, want wie de ander lief heeft, die heeft de hele wet vervuld. Amen. Laten wij nu samen bidden om een zegen over dit samen zijn. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel, wij danken u dat we vanmorgen hier weer samen kunnen zijn als deel van uw gemeente wereldwijd. Hier in de kerk en anderen, thuis of elders met ons verbonden. Het is een voorrecht meer dan wij beseffen. We prijzen u erom. En geef dat we zo een rustpunt mogen ervaren te midden van de hectiek en de drukte en de zorgen van elke dag. Dat we hier in de kerk of thuis of elders uw stem mogen horen. En zo bidden wij, zoals we dat ook hebben gezongen, Heer, wijs mij uw weg, want die is zuiver en goed. En laat uw woord zijn als een lamp voor mijn voet. En als het zicht mij ontbreekt, als het donker is, leid mij dan op uw weg. En laat deze dienst daartoe bijdragen. Daarom bidden wij, zend uw geest over ons, zodat we ons door die geest gedragen weten, gesterkt weten, bemoedigd weten. Heere, breng ons op de toonhoogte van de lofprijzing. En doe ons beseffen meer en meer wat het heeft betekend dat u de weg van kruis en lijden bent gegaan, van sterven en opstaan. Heere, dank dat we mogen weten van de overwinning op de dood. Dat we mogen weten van opstanding en eeuwig leven. Heere, open ons hart om het te ontvangen. Heer, we bidden ook voor hen die niet met ons kunnen of samen zijn vanmorgen. Sommigen kunnen dat niet, anderen willen dat niet. Heer, ook hen allen dragen wij aan u op. Heer, zeker zo dit samen zijn. We bidden ook voor de kinderen die zo meteen hun eigen dienst hebben in een aparte ruimte. Laat ook dat een goed moment zijn. Zegen ook de allerkleinste bij de oppas. Zegen uw gemeente. En wil uw gemeente tot een zegen stellen om een licht in deze wereld te zijn. Zo bidden wij om uw genade. Hoor ons gebed. Aanvaard onze dank. Om Jezus wil uit genade. Amen. Nu even een moment voor jullie jongens en meisjes, voor de kinderen. Ik heb een verhaal voor jullie. En niet alleen voor jullie, maar voor ons allemaal. Van de rabbijnen. Rabbijnen, dat zijn Joodse geleerden. Zeg maar een soort dominees in Israël. En die kunnen van die prachtige verhalen vertellen. Die hebben ze ook opgeschreven. En die hebben wij. En ik heb een verhaal vanmorgen over een zeepfabrikant. En je weet wel, denk ik, wat een zeepfabrikant is. Een zeepfabrikant die maakt zeep. En je weet ook wel waar je zeep voor gebruikt. Dat heb je vanmorgen gedaan, denk ik, hoop ik, verwacht ik. Heb je vanmorgen gewassen met zeep, of gisteravond, of vanmorgen weer. Zeep gebruiken om je mee te wassen. Nou, er was een zeepfabrikant en die ontmoette deze rabbijn. En die zeepfabrikant had een beetje moeite met geloven in God. En dan zegt hij tegen die rabbijn, wat heb je nou eigenlijk aan geloof? Wat heb je nou eigenlijk aan God? Waarom zou je daar nou in geloven? Moet je eens kijken wat er allemaal gebeurt in de wereld. Wat een ellende. Dat zeiden ze toen ook al. Wat een ellende in de wereld. En helpt dat allemaal een beetje? Dat is zo'n vraag. En als je wat ouder bent, jongens en meisjes, dan heb je zo'n vraag misschien ook wel. En je ouders hebben die vraag ook wel. Die vraag hebben we denk ik allemaal af en toe wel eens. Als God bestaat, waarom gebeurt er dan dit en waarom gebeurt er dan dat? Herkenbare vraag. Nou, die rabbijn die hoort die vraag van die zeepfabrikant en die zegt niks. Die neemt hem mee naar buiten. En het is een beetje regenachtig zoals net. En lopen kinderen te spelen, die spelen in de modder. En je weet wat er gebeurt als je in de modder speelt. En wat gebeurt er dan? Dan word je vies. Dan word je heel vies. En de jongens zijn zo vies als varkens. En dan vraagt die rabbijn, wat heeft het nou voor zin om zeep te hebben? Moet je eens kijken hoe vies die jongens zijn. Wat heb je nou een zeep? Die jongens zitten onder de modder. Wat heb je nou een zeep? Dat zegt die rabbijn. Wat heb je nou een zeep? Maar die zeepfabrikant die protesteert. Ja, zegt hij. Zeep, ja, dat moet je wel gebruiken. Want als je die gebruikt, dan word je niet schoon. Als je zeep niet gebruikt, dan word je niet schoon. Nou, zegt die rabbijn. Dat bedoel ik. Als je niks met God doet. Als je niks met geloof doet. Als je niks met de Bijbel doet. Dan werkt het niet. Zeep moet je gebruiken om schoon te worden. En de Bijbel en geloof moet je iets mee doen. Dan ga je ontdekken wie de Heere voor jou wil zijn in jouw leven. Dat hij je ondersteunt en dat hij je helpt in moeilijke momenten. Daar wil ik ook in de dienst vandaag wat over zeggen. Dat als je buiten God omgaat, ja, dan loopt het allemaal mis. Maar als je op de Heere vertrouwt, dan mag je weten dat het goed mag komen. Dat je rust mag vinden. Dat je kracht ondervindt. Nou, zolang je die zeep niet gebruikt, dan kan die zeep zijn werk niet doen. En als mensen hun godsdienst niet gebruiken, niet beleven, heb je ook de vreugde van het geloof niet. En daarom de oproep van steeds maar weer met de Heere God bezig zijn. Dat helpt. Dat wil ik jullie vertellen, jongens en meisjes. Voordat jullie naar je eigen ruimte gaan, de ene groep gaat daarin, de andere groep gaat. Jullie weten dat, hè? Wat moet ik dat vertellen? Jullie weten dat, net verteld. En voordat we dat doen, gaan we eerst nog een lied zingen uit Op Toonhoogte 539. En daarna mogen jullie naar je eigen ruimte gaan. Voordat we de schriften openen, wil ik een korte inleiding geven op de lezing en de verkondiging daarna. De lezing van morgen is uit het Markus-evangelie hoofdstuk 13. En als thema voor de verkondiging heb ik gekozen schrik niet. Schrik niet. En dat is niet overbodig, want als je dit gedeelte leest, dat we zo zullen doen, dan is er reden genoeg om te schrikken. Jezus loopt met zijn leerlingen de stad Jeruzalem uit, in de richting van de Olijfberg. En dan heb je een prachtig zicht op het tempelcomplex. Een aantal van jullie zullen dat wel eens meegemaakt hebben daar. Destijds een van de vele wereldwonderen, 20 voetbalvelden groot. Zo als een modern flatgebouw met 15 verdiepingen. De trots van Israël. Het is hun tempel. Daar waar onze God woont. Maar dan de reactie van Jezus. Er zal geen steen op de ander blijven. En zijn leerlingen vragen hem om opheldering. En dan houdt hij een hele redenvoering. Nou, die gaan we zo meteen lezen en horen. Maar wat blijkt, dat Jezus' woorden eigenlijk nogal duister zijn. De toon is ook wat dreigend. Over oorlogen gaat het. Over geruchten van oorlogen. Over zware tijden. Over mysterieuze gevoel van verwoesting. Om van te schrikken. Nee, je wordt van de lezing vanmorgen niet blij. Je zal ervan schrikken. Schrik niet. Het is een waarschuwende reden. Maar tegelijkertijd ook een bemoedigende spits. Bemoedigende spits en vooral ook met die boodschap schrik niet. We lezen het evangelie naar Marcus hoofdstuk 12, hoofdstuk 13, de versen 1 tot 12 en 24 tot 37. Marcus 13 vanaf 1. Gods woord. En toen Jezus uit de tempel ging, zei een van zijn discipelen tegen hem: Meester, kijk, wat een stenen, wat een gebouwen. En Jezus antwoordde hem: Ziet u deze grote gebouwen? Er zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En toen hij op de Olijfberg zat tegenover de tempel, vroegen Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas hem toen zij alleen waren: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan? En Jezus antwoordde hun en begon te zeggen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus. En zij zullen velen misleiden. En wanneer u hoort van oorlogen en geruchten van oorlogen, word dan niet verschrikt, want dit moet gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen aardbevingen zijn in verschillende plaatsen en er zullen hongersnoden zijn en onlusten. Deze dingen zijn het begin van de weeën. Pas op uzelf, want ze zullen u overleveren aan raadsvergaderingen en in de synagogen zult u verslagen worden. En u zult voor stadhouders en koningen geplaatst worden omwille van mij tot de getuigenis voor hen. En het evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken. En wanneer ze u zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken moet. En bedenk het niet, maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat. Want u bent het niet spreekt, maar de Heilige Geest. En de ene broer zal de andere overleveren tot de dood en de vader het kind. En de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. En u zult door allen gehaat worden omwille van mijn naam. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dan ga ik verder, vers 24. Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden. En de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren van de hemel zullen daaruit vallen en de krachten in de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen ze de Zoon des Mensen zien komen in de wolken met grote kracht en heerlijkheid. En dan zal hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel. En leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien gebeuren, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend. Ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan de Vader. Let op, waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is. Het zal zijn als bij iemand die naar het buitenland ging. Hij verliet zijn huis, gaf zijn dienaar de volmacht en gaf aan ieder zijn werk en gebood de deurwachter waakzaam te zijn. Wees dus waakzaam, want u weet niet wanneer de Heer des huizes komt, 's avonds laat of de middernacht, of met het hanengekraai of 's morgens vroeg, opdat hij u niet, als hij plotseling komt, slapend aantreft. En wat ik tegen u zeg, zeg ik tegen allen, wees waakzaam. Dit is het woord van God. Zalig zijn we als we die woorden horen en eruit leven. Amen. We zingen nu ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 71, versen 1 en 2 uit de Nieuwe Bijbel. Schrik niet. Beetje het thema van de verkondiging. Gemeente van Christus, zie je bijeen in de hervormde kerk van Heteren, anderen thuis of elders met onze bonden. Als je met mensen praat over onze tijd, of over morgen, over de toekomst, dan zijn velen toch wat somber gestemd. Angst beheerst nogal eens. Angst voor oorlog, bedreiging, of verdere ontwrichting van het klimaat, of overname van het leven door AI. De tijd van het optimisme, van het vooruitgangsdenken, dat we met elkaar onderweg zijn naar een hele mooie toekomst, die tijd lijkt voorbij te zijn. Er is veel bezorgdheid, veel angst. Die angst is geen fantasie. Want we voelen allemaal wel aan dat er wat broeit. Een gist, ontwrichtende krachten. En als die vrije spel krijgen en zich nog verder ontwikkelen, dan voel je aan dat het niet de goede kant op gaat. Ook veel jongeren zijn bezorgd, bang ook. Uit onderzoek wat ik las blijkt dat jongeren zich zorgen maken over de leefbaarheid van deze aarde, over de oorlog op ons continent, over hun toekomst. Oh, vind ik wel een baan, Een stageplek, kan ik mijn studies, met studieschuld al wel terugbetalen? Vind ik wel een betaalbare woning? Kan ik mentale druk wel aan? Want er wordt zoveel van mij gevraagd, geëist. Ze maken zich zorgen over de woede in onze cultuur, over de onvrede die er heerst. En gelovige jongeren zijn bang dat ze het geloof in God kwijtraken, omdat ze leven in een omgeving waar niemand nog gelooft. Nou gemeente, dit alles stemt ons niet vrolijk. En Jezus' woorden, Marcus 13, helpen ook niet. Met schokkende beelden bereidt hij zijn leerlingen voor. En bereidt hij zijn leerlingen voor, maar ook ons voor, op wat er allemaal te gebeuren staat. En je voelt iets van de ernst in de woorden van Jezus. Jezus zegt dat heel veel niet goed komt. Er zullen dingen vergaan, zegt hij. Er zullen werelden vergaan, er zal heel veel uit elkaar vallen, heel veel stuk gaan. En het eerste waar Jezus dan over begint is de tempel in Jeruzalem. Dat indrukwekkende gebouw. Voor de gelovige Joden van toen het centrum van de wereld, de trots van hun natie. De tempel, des Heren tempel. Alles draait in hun leven om die tempel. Dat verder het grote teken dat God aanwezig is onder de mensen. God is erbij, is bij ons als een bastion waar God regeert als koning. De Heer regeert als koning. En die tempel in hun ogen onverwoestbaar. Niet van zijn plek te krijgen. En zo zal de Heer God ook blijvend onder ons zijn, denken de mensen. En dan zegt Jezus, nee. Zo zal het niet zijn. De tempel, deze tempel die jullie zien, jongens, zegt hij, die zal vergaan. Er zal geen steen op de andere blijven. En die woorden die choqueren. Want als deze tempel van God, dit teken van zijn aanwezigheid onder de mens, als die verdwijnt, dan zijn we onze God ook kwijt. Dan zijn we alles kwijt. Jezus zegt het. In Marcus 13, dat de tempel zal vergaan en daar blijft het niet bij. Er komen tijden van grote verwarring. Je verliest wat je niet voor mogelijk had gehouden. Je verliest dingen waarvan je dacht dat ze staan als een huis. Er gaan alleen schokgolven door de wereld, zegt Jezus. De schepping zal uit elkaar vallen door aardbevingen. Volken zullen uit elkaar gedreven worden door oorlogen. Gezinnen, ouders, kinderen, ze zullen uit elkaar vallen door onderlinge haat. Als je dat allemaal zo leest, en we hebben het gelezen, je wordt daar niet vrolijk van. Jezus schildert de toekomst van deze wereld. En die zal als een kaartenhuis in elkaar vallen. Dat is de realiteit, bedoelt hij te zeggen. Maar let op, zegt Jezus. Ik zeg dat niet tegen jullie om je schrik aan te jagen. Integendeel, schrik niet. En dan zegt hij een paar keer in dit stuk, schrik niet, wees niet bezorgd. Jezus bereidt ons voor op de dingen die komen gaan, op de laatste dingen. En dat doet hij niet om ons bang te maken, maar dat we niet van ons stuk raken als ze gebeuren. Dat je erop voorbereid bent. Dat we niet bevangen raken door de gebeurtenissen, dat we ons in alle verwarring niet zullen laten misleiden door valse stemmen in de samenleving. Want Jezus is er juist op uit om je houvast te geven. Waardoor je staande kunt blijven te midden van alles wat gebeurt. Dat je dan iets hebt om aan vast te houden. En gemeente, dat hebben we keihard nodig. Want wij kennen met elkaar die tijden van verwarring. We leven er middenin. We weten van dingen die voorbij gaan. En dat je iets verliest wat je niet voor mogelijk had gehouden, waarmee je vertrouwd was, waar je houvast in vond. We kennen dat allemaal, we kennen dat persoonlijk. Een huwelijk dat uit elkaar valt, want het kan ook gewoon een gezinsleven misgaan, een familieleven dat ontwricht raakt, gezondheid die breekt. Wij kunnen als mensen zo verliezen, we beseffen maar al te vaak hoe kwetsbaar ons bestaan is. We kunnen zoveel verliezen. We kennen het uit onze samenleving, mensen die elkaar nog amper begrijpen. Enorme polarisatie is er. De leugen die veel regeert en die wordt geloofd. Het verlies van vertrouwen in de politiek en onze leiders. De onvrede, de woede, de heersende cultuur, oorlogsdreiging. Er valt zoveel uit elkaar. En je wordt er niet blij van, maar het is wel een stukje realiteit waar we tegenaan lopen. Tenminste, als je niet onder een steen leeft, dan weet je het. En we kennen het ook nog in de kerk zelfs. Geloof dat afbrokkelt. Gemeentes die hier en daar uit elkaar vallen, weer opnieuw beginnen. We weten het toch, alle gedoe en ruzies. Je weet toch ook hoe je dan in de war kunt raken. Hoeveel pijn het doet als dingen uit elkaar vallen. En hoe je dan zo in de war kunt raken. En ook dat je het risico loopt dat je helemaal gevangen raakt. Door de dingen die gebeuren, door de dingen die je om je heen ziet. Soms zie je ook in je eigen leven. Maar wat Jezus dan wil, hij benoemt dat. Hij benoemt het. Hij noemt mannenpaard. En hij zegt het met het doel om je hoofd vast te geven. Hij wil iets geven wat helpt. Wat jou helpt. Om al die gebeurtenissen een beetje te begrijpen. Om de omstandigheden van deze wereld, van je eigen leven, een beetje te begrijpen. Omdat je niet helemaal door bevangen raakt. Hij wil je een houvast geven. En dat houvast is dan niet zozeer een gebouw, niet een kerk, niet een traditie, niet je spaarrekening, niet je gezondheid. Het houvast is Jezus en die gekruisigd. Dat is echt. Dat is ons oriëntatiepunt. Elk ander is fake. Hij alleen is de grond onder je voeten, de stabiliteit van jouw leven. Ook als alles wankelt en alles uit elkaar valt, is het laatste wat je nog hebt. Jezus Christus en die gekruisigd. Die plek wil Jezus innemen in ons leven. In Markus 13 vertelt Jezus dat er crisis is. En in deze wereld zal er vaak crisis zijn. Zodat het veel uit elkaar valt, veel stuk gaat. Dat gebeurt in Israël, dat gebeurt in de wereldgeschiedenis, dat gebeurt in de kerk, dat gebeurt in jouw leven, in mijn leven. Het kan ons verwarren. En in die crisis van die tijd, ja, dan zullen de mensen opstaan, zegt Jezus, die zeggen, luister naar mij, doe dit wat ik zeg. Maar luister niet naar hen. Richt je op mij, zegt Jezus. Richt je op mij. Laat je nog niet imponeren door de populisten van vandaag. Die praten de mensen naar de mond. Die zeggen wat we zo graag horen willen. En dan gaat er in een zoete koek. Maar laat je niet verleiden door de reclame van deze wereld. Door de influencers die je vertellen dat er zoveel te bereiken valt en te verdienen valt. Deze wereld zal voorbij gaan, zegt Jezus. Laat je niet betoveren door complotdenkers. Laat je niet in slaap sussen door allerlei goedkoop optimisme vandaag. Hemel en aarde zullen voorbij gaan. Vergis je nou niet, het zal je bij de handen afbreken wat wij mensen allemaal maken. Maar in alle afbraak, zegt Jezus, ben ik. Focus je op mij. Juist in deze weken van lijden, in deze 40 dagen tijd. Mogen we dat extra doen? Want die dagen zijn ons niet voor niks gegeven. Ze zijn ons gegeven om midden in een wankele wereld, waarin zoveel onderuit gaat, gefocust te raken op onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Daarom geeft Hij aan de vooravond van zijn lijden en sterven deze reden. En wat Hij hier in Markus 13 zegt, heeft alles te maken met zijn dood en zijn opstanding. Dat is voor Jezus het grote keerpunt in de tijd. Alles beslissend. Het oude is voorbij gegaan. Daarom roept Jezus het uit. Het is volbracht. En vanaf nu begint er een radicale nieuwe tijd. Met het sterven van Jezus, met zijn opstanding, begint er een radicale nieuwe tijd. Markus 13 vertelt Jezus hoe die tijd na kruis en opstanding, de tijd waarin wij leven, hoe die tijd eruit zal zien. De tijd na de opstanding van onze Heiland. En wat is nou het kenmerkende van die tijd na zijn opstanding? Dat heeft twee aspecten. Twee stuks. Er valt een schaduw van het kruis over de tijd. Schaduw. Maar ook een licht. Het licht van de opstanding valt over de tijd. De schaduw van het kruis en het licht van de opstanding. Beide dus. Na de dood en de opstanding van Jezus valt er over de tijd, en die daarna komt dus ook over onze tijd, de schaduw en het licht. Die vallen over de schepping, over Israël, over jou en over mij. Schaduw en licht. En van de schaduw kun je schrikken. Maar dat is duisternis. Dat is de pijn. Schrik niet, zegt Jezus. Schrik niet. En dan noemt hij een aantal dingen waar je behoorlijk van schrikken kunt. Waar je bang voor wordt. Oorlogen, aardbevingen, hongersnoden, ruzie. Schrik niet. Wees niet verbaasd, zegt hij er ook nog bij. Wees niet verbaasd als het gebeurt. En waarom niet verbaasd? Nou, zegt hij, het is de wereld die Christus heeft gekruisigd. En daar laat de wereld haar ware gezicht zien. En deze wereld waarin u en ik leven, is een schuldige en een lijdende wereld. Een wereld zonder vrede. Want ze heeft de vredesvorst gedood. En in die wereld leven wij, zegt Jezus. Verbaas je nou niet dat die wereld ook jou zal haten. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook jou haten. Verbaas je dus niet als er erge dingen gebeuren. Want die dingen die over mij vielen, zullen ook over jou vallen. Wie achter mij aankomt, zal ook kruis moeten dragen. Dat is wat Jezus wil zeggen. Dat is de schaduw van de tijd. Denk niet dat de wereld die Christus kruisigt, denk niet dat die wereld christenen hartelijk zal ontvangen. Verbaas je niet als je weerstand ondervindt. Als je moet verantwoorden dat je gelovig bent. Als je wordt uitgelachen, misschien nog wel erger. Verbaas je niet dat er een kerk wordt gestreden, geleden. Verbaas je niet. Het zijn de schaduwen van het kruis. Let jij op jezelf, zegt Jezus. Let op jezelf. Let erop dat jij je geloof niet laat breken door de tegenslagen, door de breuken die jij in je leven oploopt. Laat je geloof er niet doorbreken. De breuken die in het leven zijn, de schaduw van het kruis. En als je ermee te maken hebt, richt je op Jezus, op de gekruisigde, op de gebrokenen. Richt je op Jezus, te midden van alles wat gebeurt. Probeer het te duiden. Begrijp je leven. Begrijp je eigen leven als het ingroeien in het lijden van Christus. Er staat er niet los van. En dat is niet makkelijk. Dat is lastig. Maar weet ook dat het kruis van Jezus een voortgaand gebeuren in de tijd is. Het is niet eenmalig toen en daar. Het strekt zich ook uit over nu. Ons lijden in de tijd zijn de schaduwen van het kruis. We hebben ermee te maken. Dat is de ene kant. Het kruis heeft ook een andere kant. Het kruis is niet alleen maar einde en ondergang en vergaan en dood. Door het lijden heen, door de schaduw heen, ging Jezus het nieuwe leven binnen. Het is ook Pasen geworden. Het licht van Pasen, gemeente, valt ook over ons lijden. Al deze dingen die gebeurden, Jezus, de ontwrichting, het lijden, het verval, de chaos. Wat is dat allemaal? Het is het begin van geboortenweeën, zegt Jezus. Sinds de opstanding van Jezus is er een langgerekt geboorteproces aanwezig. Langgerekt geboorteproces. Het is Pasen geworden. En dat is het begin van het grote Pasen, de wederkomst. En zo mogen we, als we ons eigen leven kijken, naar alles wat er gebeurt, wat er uit elkaar valt, wat je verliest, wat kapot gaat. Kijk eens zo naar de chaos in deze wereld. Het gezucht en het geschreeuw. Wat is dat nou precies? Het is de pijn van een barende vrouw. Geboortepijn. Geboortepijn. Nee, dat maakt het niet gemakkelijk. Pijn is pijn. Soms ga je er bijna onderdoor. En toch, als je beseft dat al jouw pijn geboortepijn is, dat het weeën zijn van een nieuwe geboorte. En toch, als je beseft dat al jouw pijn eigenlijk geboortepijn is, dat de weeën zijn van een nieuwe geboorte aankondigen, een nieuw leven aankondigen. Als dat het is, is het toch anders. Toch? En zo geeft Jezus nieuw perspectief op je leven. Sinds Pasen is God bezig. Is hij bezig leven te persen uit deze wereld van chaos en verval. God is bezig om leven te persen, ook in het verval van jou en van mij. Door de opstanding van Jezus zijn wij betrokken in een lange geschiedenis die op weg is naar een nieuwe wereld van God. Daar duidt het op uit. Die nieuwe wereld van God. We zijn op weg door alle chaos en verval en ellende heen naar de nieuwe wereld van God. Het is de geboortepijn die wij meemaken. Maar we gaan toe naar de grote toekomst van de mensenzoon. Naar het nieuwe, naar het schitterende leven. En dat is al in gang gezet. Gemeente. Dat gaat niet ooit nog een keer komen. Het is begonnen met kruis en opstanding. Het geboorteproces is in gang gezet. En wij voelen de weeën. De weeën van de geboorte. Midden in alle pijn ligt Gods nieuwe wereld soms even op. Soms van die momenten ligt het op. Waar mag je getuige van zijn? Het zijn knipogen van de Heer. Knipogen van boven. Dan schijnt even het licht van Pasen over ons. Ook in de tijden van schaduw. In de wereld waarin zoveel wankelt. Is er die onwankelbare hoop. Het is Pasen geworden. Het leven overwint. En het einde van alles, want alles komt tot een einde. Aan het einde van alles staat Christus. En zijn rijk, dat komt. Daar gaat het heen. En dat zijn grote woorden. Het is ook nodig dat er grote woorden zijn, want we moeten het volhouden. Want hoe hou je het vol als alles wankelt? Als je gezondheid verliest, als je gezin uit elkaar valt, als er oorlog komt, als wat er ook maar uiteenvalt, hoe hou je het vol? Het is geboortepijn. Het is de pijn die voorafgaat aan het nieuwe wat God geeft. En ik hoop en ik bid dat we het volhouden met elkaar. Midden in de nacht van strijd en zorgen. Is een bekend lied. Dat we dan ons hoofd opheffen naar hem die komt. Die regeert. Die koning is. En dat vraagt tenslotte gemeente dat we waakzaam zijn. Waakzaam, zegt Jezus. Wees waakzaam. En waakzaam ben je als je richt op hem die komt. Jezus mag, te midden van alles, ons oriëntatiepunt zijn. Amen. We zingen nu Psalm 143, 4, 6 en 9, Nieuw Berijmd.
Thank you.
We zijn weer samen. We kunnen samen nu danken en bidden. We doen ook onze voorbeden. We denken bijzonder aan vanmorgen aan mevrouw van de Westering van de Boterhoekse straat. Zij onderging een halsoperatie en die is geslaagd. Daarvoor mogen wij danken. Laten we danken en bidden. En we afsluiten met onze Vader. Heren, wij danken u voor uw woord. Ondersteun ons, Heren, als wij van uw woord schrikken. Als het ons onrustig maakt. Als we angstig zijn. Als we de pijn van deze wereld ervaren. Heren, dank dat er dankzij u, uw liefde toekomst is. Dat u uw rijk door alles heen bouwt. En nu de komst van uw Zoon, de Heer Jezus, zijn weg van sterven en opstaan is daar getuige van. Duizendmaal dank daarvoor, Heren. En help ons ook om waakzaam te zijn. Om u als oriëntatiepunt in ons leven te houden. Ondersteun ons al in de moeilijke momenten. Zend uw geest daarbij. Wil u bidden voor hen die ziek zijn, voor hen die lang ziek zijn of ernstig, voor hen die psychisch in de knoei zitten, voor wie bang zijn, bang om te leven, om te sterven. Wees ook met hen die om onze zieken heen staan. We danken u voor de geslaagde operatie, halsoperatie van mevrouw van der Westering. Het was een ingrijpende operatie, maar het is geslaagd. We zijn daar dankbaar voor. U prijzen wij erom. Sterk haar verder bij het herstel. Heren, wij bidden u voor mensen die leven met een beperking. We danken u voor uw liefde voor hen. We bidden u voor de kinderen die nu weer terug zijn in de kerk, voor de jongeren, voor de jonge gezinnen, ondersteunen met uw nabijheid. We bidden voor allen in de gemeente, van jong tot oud, voor hen die rouw dragen, wees nabij. We bidden u voor deze gemeente, voor de kerkraad, voor alle medewerkers, voor alle die betrokken zijn hier. We bidden voor uw kerk in ons land en wereldwijd, voor allen die uitgezonden zijn. We bidden voor hen die vervolgd worden, die werkelijk aan de lijve ondervinden wat het betekent om in de schaduw van het kruis te staan. We bidden voor hen om troost, om kracht, om volharding. We bidden u voor ons land en voor ons volk, voor onze koning en koningin, onze kroonprinses. We bidden voor onze regering. Geef wijsheid die nodig is om te regeren. Laat recht, gerechtigheid en barmhartigheid voorop gaan. Liefde en ontferming. Zorg voor de armen, voor de vreemdeling in ons midden. Geef wijsheid om de juiste beslissingen te nemen, ook nu zulke spannende dingen in deze wereld gebeuren. Ook dragen we de lagere overheden aan u op. Provinciaal en gemeentelijk. Heren, laat uw koninkrijk komen. We komen met u met al onze zorgen over de wereldpolitiek, die steeds meer gedomineerd lijkt te worden door het streven naar macht en geld, naar eigen volk eerst, ongeacht wie daaronder te lijden heeft. Maar geef, Heren, dat er ook een ander verhaal mag klinken. Een pleidooi voor gerechtigheid, voor eerlijk delen, voor zorg. Voor wie door het leven een kwetsbare positie is gedrukt. We bidden om volharding en wijsheid voor wie stem geeft aan dat verhaal. Om nieuwe wegen. We danken u voor al die plekken in onze wereld waar iets van die nieuwe wereld zichtbaar kan zijn, mag zijn. Plekken waar liefde is. Waar een barmhartigheid is. Waar zorgzaamheid is. Waar mensen zich laten leiden door de grondtonen van uw koninkrijk. We bidden ook dat wij zelf barmhartige mensen mogen zijn. met een open oog en een open hart voor mensen op onze weg. Geef dat we zorgvuldig, dat we zorgvuldige mensen zullen zijn die liefdevol omgaan met deze aarde, met alles wat erop leeft. En dit alles, Heere, leggen wij bij u neer. En hoor ook de woorden die wij in stilte tot u spreken. Vaak zaken waar een ander niet van weet en die een ander niet kan verwoorden. Hoor ook die woorden die wij dan tot u richten. Heer onze God, aanvaard onze dank, hoor onze gebeden, in de naam van Hem die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nu vindt de inzameling plaats. De collectedoeleinden zijn nu bekendgemaakt. En wellicht komen ze ook nog op het scherm, maar dat weet ik niet zeker. De Heere zegene u en uw gaven. En na de inzameling zingen wij als slotlied gezang 182, vers 1 en 6, Jezus leven van ons leven. Maar nu eerst de inzameling. Gemeente, u mag van hierheen gaan met u meedragend de zegen van de Heere voor uzelf en voor ieder die bij u hoort. En ook voor u die met ons verbonden bent, ook voor u, voor jullie de zegen van onze drie enige God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allen. Amen.